PNL-DLO, PNL Delta Alimaska. Amsat NA of Amsat USA, hoe je het ook wil noemen tegenwoordig, die zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse Hamvention. Was vroeger de Dayton Hamvention, maar tegenwoordig vindt die plaats in Senia, Ohio. Deze keer van 15 tot en met 17 mei. En daar gaat Amsat natuurlijk weer groots uitpakken met allerlei activiteiten en presentaties en noem maar op. Dus mocht je toevallig daar in de buurt zijn, moet je daar zeker ook even gaan kijken. Amsat heeft ook weer een aantal CubeSat Sim Lights beschikbaar via de Amsat winkel. Maar ik weet niet of dat ook voor ons van toepassing is. Ik denk dat alleen voor de VS werkt ofzo. Maar goed, dat is eigenlijk een heel veel kleinere systeempje met een klein printje. En daar kun je ook leuk mee spelen dan. Iets anders, software. Er zijn natuurlijk allerlei programma's tegenwoordig beschikbaar voor de satellietwerk. Enerzijds tracking software, anderzijds SDR, radiospul software natuurlijk. En software voor decoderen, demodelleren en decoderen van data van satellieten. Nou, er is een ontwikkeling nu bezig om al die functies samen te voegen in één groot programma. En dat heet dan Ground Station. En dat kun je al gaan gebruiken. Het is nog volop in ontwikkeling, maar toch, het werkt al heel aardig. En daar zitten al die functionaliteit dus in. Je kunt daar dus alle tracking mee doen, antennebesturing, dopplercorrectie, noem maar op. Maar ook de SDR-ontvanger mee bedienen. Er zit dus ook een watervaldisplay in enzovoort, zoals je dat gewend bent met SDR-programma's. En ook decodering, demoduleren, alles zit gecombineerd binnen één programma. Dat is natuurlijk wel zo handig. En dat wordt steeds verder uitgebreid, zodat er ook steeds meer SDR-ontvangers aangekoppeld kunnen worden. En dat soort zaken. Dus dat is misschien interessant om eens te bekijken. Het zit op GitHub. Dus daar kun je dan de code downloaden. Je kunt er dus ook opnames mee maken, IQ-opnames, audio-opnames en dan die digitale modus allemaal gaan analyseren, decoderen enzovoorts. Misschien is het interessant. Er is al een tijdje een leuke satellietschotel, de Discovery Dish, geloof 60 centimeter schotel, die beschikbaar is voor amateurgebruik. Met daarbij verschillende feed-antennes voor verschillende banden. Onder andere voor de L-band en zo, en S-band. Dus ook voor weersatellietontvangst bij L-band bij 1700 MHz. Maar ook voor de S-band en zo. Dus dat werkt al. Maar nou hebben ze er ook een rotor bij ontwikkeld. En die is ook beschikbaar nu. De Discovery Drive. En die is dus helemaal specifiek gemaakt voor die schotel. Werkt optimaal natuurlijk, die combinatie. En daar kun je dus ook alle mogelijke trackingactiviteiten gaan doen. En hij is nu nog voorlopig even iets goedkoper, maar hij wordt straks wat duurder. Dus daar moet je op tijd bij zijn. Als de eerste inschrijfperiode afgelopen is, dan gaat het veranderen. Maar goed, voor de liefhebbers. Nou, verder zitten we natuurlijk vlak voor de lancering van Artemis 2. Orion met Europese service module naar de maan. Met 4 astronauten die dan even een boog rond de maan maken en dan weer terugkomen. Zeg maar een beetje kopie van de vroegere Apollo 8 vlucht in 1968. Er zullen nu ook 4 CubeSats meeliften, die dan zo'n 5 uur na de lancering worden losgekoppeld van de bovenste trap van de raket. Korte tijd nadat Orion losgekoppeld is. En die satellieten, die zijn voor ons misschien niet zo heel interessant, maar toch leuk dat dat weer kan. Dat is met Artemis 1 ook al gedaan. Maar nu zijn het er dus 4. uit verschillende landen. Uit Duitsland, Zuid-Korea, Saudi-Arabië en Argentinië. En de meeste daarvan die gaan allemaal metingen uitvoeren, straling en zo. Om te kijken hoe dat nou gaat als je dus verder van de aarde afgaat en richting de maan en zo. Ze gaan ook nog wat communicatie, dingen testen enzovoort. De effecten op elektronische componenten met die Duitse CubeSat. En dan kun je dus zien hoe elektronica dus best wel gevoelig is voor straling en zo. Hoe lang die het dan uit kan houden. Als je dus componenten gebruikt die niet zo specifiek gemaakt zijn voor dat soort toepassing. Dus dat wordt ook leuk. Die Artemis 2 komen we straks nog wel even terug. Verder, Ares nieuws, er zijn er een paar geweest weer. Hè. Zoals eerder aangekondigd, die zijn allemaal voorbij, allemaal succesvol. En er komen er nog een paar nieuwe aan. Eentje met Rusland, met de Republiek Tatarstan. Op de 30ste om 13:55. Die zullen we hier misschien net nog ook mee kunnen kijken of horen. Maar een interessanter is ook morgen, de 30ste, om 15:28 met een school in Engeland, in Canterbury. En die horen we zeker ook. En het mooie is dat ze daarbij ook gaan proberen de Ham TV, de digitale amateurtelevisie, te gebruiken. Een en ander kun je live volgen op internet via de Live Ares-verbinding. live.ares.org en daarnaast dus ook de Ham TV beelden kun je ook live zien live.ares.org/HamTV. Dus ja, dat is voor het eerst sinds de reparatie van die digitale amateur tv spullen dat die nou weer gebruikt moet gaan worden voor de bij een Ares verbinding. Of dat gaat lukken is nog niet helemaal zeker, maar ze hebben het in de planning staan. Nou, verder een verbinding met Italië gepland op 1 april om 13:55. Een rechtstreekse verbinding, dus die zullen we hier ongetwijfeld ook weer mee kunnen luisteren. En dan staat er nog een op 2 april gepland met de VS, maar die is zeker buiten ons bereik. Dat is wel duidelijk. Verder is de apparatuur volop in gebruik zoals gepland. En dan is er dus nog die SSTV-activiteit gepland van 10 tot en met 14 april. Vanwege Cosmonautendag en zo. Space Week is dan zo'n beetje. En dan zal dus weer een serie plaatjes worden uitgezonden. Serie 31 geloof ik. En dat is dan op 437.550. 437.55. Met robot 36. Dus dat kun je met de normale apparatuur wel ontvangen en meekijken. Verder. Kortere berichten zeggen ze dan. Nou, er was vorige week een Progress ruimtevrachtschip gelanceerd naar het ISS. Maar die had dus een probleempje dat een van de koersantennes niet uitgeklapt was na de lancering. Dat was een beetje onhandig. Andere antenne deed het nog wel. Dus ze kon de koers niet helemaal goed gebruiken voor de koppeling, voor de volautomatische koppeling. En dus hebben ze moeten besluiten om dan maar weer terug te vallen op de handbediening met de Toru. En daar moet dus dan een cosmonaut met de hand die Progress naar de koppelpoort manoeuvreren. En dat ging zeer netjes. Het gebeurde zelfs eigenlijk nog eleganter, zeg maar, dan wat je normaal bij koers ziet gebeuren. Dus geen geslinger en gekke afwijkingen. Het ging echt heel mooi gladjes en een perfecte koppeling. Dus het was helemaal geen paniek, ook al werd dat hier en daar zo voorgesteld. Want och, het gebeurt wel eens vaker dat koers uitvalt en dan moeten ze terugvallen op het alternatieve koers. Want ze hebben er twee. Maar dat gaat ook niet altijd goed en dan gebeurt het wel eens vaker dat dan een kosmonaut op het laatste moment toch even weer met de handbediening de zaak over moet nemen. Dus daar zijn ze ook stevig voor getraind. En sterker nog, die kosmonauten vinden het wel leuk om te doen. Want als ze dat dan netjes doen, dan krijgen ze weer extra bonuspunten. En dat staat ook weer goed op de cv. Dus dat doen ze graag. Ja, er was een probleem met de Proba 3 satellieten van ESA. Die dus waarnemingen doen aan de zon. En dat zijn twee satellieten waarbij eentje dus een coronagraaf heeft om de corona van de zon te zien. Maar dan moet de zon dus wel afgeschermd worden. Nou, daar was dan die tweede satelliet voor. Die ging dan op een zekere afstand van die eerste satelliet hangen, precies op de lijn naar de zon. Om zo toen een schaduw op die satelliet met die coronagraaf te werpen. Zodat daar dan netjes metingen konden worden gedaan. Maar een tijdje terug is daar iets misgegaan. Die satelliet met die coronagraaf die was een tijdje niet te bereiken. Contact verloren. En dat leek even paniek. Maar uiteindelijk is het toch weer gelukt om het contact te herstellen. En ja, nu zijn ze bezig aan de hand van de telemetrie te kijken wat er nou toen misgegaan is. En inmiddels hangt de satelliet weer in de juiste stand met de zonnepanelen weer naar de zon enzovoort. En is je batterij aan het opladen en alle apparatuur weer aan het opwarmen. Dus hij kan binnenkort weer volledig operationeel worden. Gaat helemaal goed. Kijken. Ja, dan was er nog een satelliet die voor astronomie activiteiten werd gebruikt. Voor gammastraling bursts te meten in de ruimte. En dat was het Swift Observatorium. En ja, die is intussen al jarenlang bezig natuurlijk. Gelanceerd in 2004. En die begint nou toch wel erg ver naar beneden te komen. En in de atmosfeer te zakken. En nou zijn ze bang dat hij binnenkort kan gaan verbranden natuurlijk. Maar dat willen ze voorkomen. Dus heeft NASA nu bedacht een bedrijfje een mogelijkheid te bieden om een robotmissie naar die Swift te sturen. Om hem zodoende even vast te pakken en naar een hogere baan te sleuren. Daar is natuurlijk die satelliet oorspronkelijk niet voor bedoeld. Hij heeft dus daar geen koppelmogelijkheid of zo. Dus dat moet dan even geïmproviseerd worden. Maar dat zou misschien kunnen gaan lukken. Dus dat bedrijfje krijgt de kans om dat te gaan doen. In contract met NASA en zo. En dan ja, is het afwachten of ze op tijd zijn. En of het inderdaad gaat lukken. Dat zou mooi zijn. Ja, verder krijgen we morgen natuurlijk de grote lancering van Transporter 16 met een hele grote serie satellieten, 119 stuks. En eentje daarvan zal van AMSAT Spanje zijn, HDS-SA, oftewel Spinny One. En die zal dan ook uitgezet worden. En die gaat allerlei leuke dingen doen met FM en FSK repeaters. Met digitale modus vooral, voor data, maar ook voor codec 2 voice. Dus hij kan ook spraakberichten relayeren met codec 2. En hij kan ook werken met slow scan digitale video. Hij heeft dus een bulletin board aan boord waar je dus berichten in kunt zetten, maar dat kan dus met tekstberichten, maar ook met codec 2 in spraak. Kun je een kort verhaaltje vertellen en dan wordt dat ook opgeslagen en later weer uitgezonden. Dat soort dingen. Dus hij kan ook met een camera zelf beelden opnemen en dan weer uitzenden. Hij kan ook camerabeelden uitzenden die geüpload zijn vanaf de grond, die dan in het geheugen van de satelliet zijn gezet enzovoort enzovoort. Dus dat wordt nog wat. Hij heeft op 2 meter een signaal, een downlink of 145.875 en op 70 436.875. En de bekende UZ7HO soundmodem is er al voor voorbereid, die kun je daarbij gaan gebruiken. Dus dat belooft ook weer wat. Ja, dan verder wat die Transporter 16 missie betreft, dus een hele grote groep satellieten waarbij er ook weer een stel actief gaan worden in de 70 centimeter band, een paar dus ook in de 2 meter band. En een heleboel waarvan we nog weinig weten waar ze precies gaan zenden, maar die zullen wel in de 400 megahertz en de S-band enzovoorts actief gaan worden. Dus dat wordt weer een hele puzzel om die allemaal weer uit te dokteren. De voorlopige baanparameters zijn al geproduceerd door Celestrak, dus die kun je al daar downloaden. Dan weet je een beetje wanneer en waar je moet gaan proberen die te ontvangen. Ook zullen daarbij trouwens de Erminas satellieten, 3 stuks, de Pocket Cubes van AmSat-DL dus, ook meeliften. En die zullen dan ook uitgezet gaan worden. Dus die hebben dan eindelijk ook weer een soort satellieten in de ruimte. En nou niet die grote Oscar 40 en zo, maar deze keer iets kleiners. Dan even de satellieten nalopen. Oscar 123 doet het nu keurig de laatste dagen, goed bruikbaar. Oscar 73 blijft goed werken. Oscar 7 normaal in mode B, dus van 70 naar 2. Maar vandaag was hij een tijdje weg. Niet helemaal duidelijk, maar intussen doet hij het weer. Oscar 91 heel af en toe te gebruiken. Crocube af en toe. Nou, Oscar 29, ja, die is dus volledig operationeel inmiddels. Omdat hij continu in de zon zit, kan gewoon gebruikt worden. Maar, zoals aangegeven vorige week, alleen met SSB en CW. Dus geen digitale modus. Nou, Space Station ISS met de FM crossband repeater actief. Voorlopig verder, ja, naast de ARIS-verbindingen even geen APRS digitale mode. Even afwachten wanneer ze dat weer werkend krijgen. Dan Oscar 97 doet het prima. Oscar 100 helemaal operationeel. RS 44 blijft maar goed functioneren. Die oude satelliet is geweldig. Silversat af en toe met slow scan DV plaatjes. Digitale video dus. En dan Oscar 125 doet het, Oscar 50 ook. En ja, af en toe Sonata 2, en die begint nu af en toe ook weer SSTV-plaatjes te produceren. Ja, dus is toch weer van alles te beleven. Dan, wat de Artemis-missie betreft, die gaat dus dan gestart worden op 2 april, 's morgens vroeg onze tijd om 0:24 vanaf Kennedy Space Center voor een vlucht van 10 dagen naar de maan. Maar voor ons zit dat allemaal heel onhandig. Je kunt inmiddels de berekeningen voor de vlucht helemaal uitvoeren met Horizons systeem van JPL. De gegevens zitten daar al in, dus je kunt, als je Artemis selecteert, dan vind je hem wel. En dan kun je dus vast uitrekenen wanneer de passages zijn. En dat blijkt dan eigenlijk lekker onhandig te zitten voor ons. Namelijk tussen 2 uur en 7 uur 's morgens, oftewel 's nachts. Met maximum elevatie om een uur of 4. Misschien 5 later in de vlucht. En die maximale elevatie is meestal niet hoger dan een graad of 10, 11 eventueel. Alleen in het begin nog even 12 of 13, maar daarna wordt het alleen maar lager. Dus ja, dan moet je echt 's nachts aan de gang. En dan proberen op te pikken op S-band en zo. Dat gaan heel wat amateurs proberen. Ook de DT, Dwingeloo Telescoop, die jongens proberen ook mee te gaan doen. Alleen ja, moeten ze wel operators hebben die zo midden in de nacht daar willen gaan zitten om de zaak te bedienen. Dat is toch even nog een gedoe. Maar ze gaan het toch proberen. En dan, ja, ze hebben dat afgesproken met NASA en zo. Hè. Dus ze zitten in dat groepje speciale stations die daarvoor geselecteerd zijn. Nou, dus voor de liefhebbers, vanaf 2 april, een aantal dagen 's nachts, kun je de zaak gaan monitoren. Ja, die koppeling met Progress, die hadden we al besproken. Dan heb je verder nog een ruimtewandeling die eraan zit te komen, waarschijnlijk komende dinsdag, om dan dus die uitrolbare zonnepaneel toestand om die te gaan installeren buiten het ISS. Nog even afwachten welke details daarover gepubliceerd worden, maar goed. Verder moet er binnenkort nog wat satellieten uitgezet worden uit het ISS. En kennelijk ook nog een paar uit de HTV-X1, die inmiddels dus 100 kilometer hoger zit. Dus voor de, ja, dat moeten we later even zien als we daar meer details van krijgen, want dat is op dit moment niet zo duidelijk. Ja, verder lanceringen hebben we dus vorige week zondag nog een Progress lancering gezien die naar het ISS ging. En daarna op zondag nog een Starlink. Nou, toen kwam op ook nog een Chinese lancering met 10 kleine satellieten. En op maandag de 23e een beetje geheimzinnige Russische lancering. Waar ze heel weinig over wilden publiceren om een of andere reden. Maar er zaten 16 Razjet 3 satellieten in. En dat zijn kennelijk kopieën van Starlinks. Dus de Russen zijn nou ook van plan heel snel een constellatie van Starlink concurrenten te gaan lanceren. Bovendien zat er nog een andere geheimzinnige satelliet bij waarvan we nou even nog niet zo heel veel weten. Die was, dat is OBZP1, en die is wel verschenen in de 70 centimeter band, maar die moeten we eens nog eens rustig uitzoeken. Het lijkt niet echt een amateur satelliet, maar toch. Dan nog een lange mars lancering op woensdag met Superview satellieten. Starlink op de 26e opnieuw en dan weer een Chinese lancering op vrijdag de 27e, Xi'an 33. Op 28 maart zaterdag een lancering van Electron met een paar satellieten van de ESA. Satellietnavigatie, Galileo satellieten moeten gaan ondersteunen. Nou, verder op zondag 29e Starlink lancering te verwachten. Om 23:15 als het mij zit. Nou, dan op maandag de 30e die transporter 16 om 12:20 vanaf Californië, Vandenberg. Dus die kun je dan morgen ook live meemaken en daarna de satellieten gaan volgen als ze allemaal uitgezet worden. Op ergens eind maart moet ook nog een lancering van de Atlas V volgen met weer een zwerm Amazon Leo internetsatellieten van Amazon. En dan ook eind maart nog ergens Chinese lancering, 2 zelfs. Drie zelfs. En dat moet allemaal nog voor het eind van de maand. Dus daar zullen ze toch op moeten schieten. Maar het kan nog wel natuurlijk. Dan op woensdag 1 april Meridian M lancering uit Rusland. Dat is een belangrijke communicatiesatelliet in een hoge baan. Die die nou snel gelanceerd moet worden, kennelijk omdat een van de oudere satellieten van die constellatie problemen heeft. En dat ze willen dat toch wel even aanvullen dat het allemaal weer werkt. Goed, dus dan donderdagmorgen vroeg Artemis 2 lancering. Op donderdag ook een demovlucht van de nieuwe Soyuz 5 raket. Om 13 uur vanaf Baikonur. En dat moet eigenlijk een boogje zijn. Dus hij gaat niet naar een echte baan om de aarde, maar alleen een boog naar het oosten. En dan komt hij weer naar beneden. Alleen om te kijken of hij het nou doet. Want daar zijn ze al heel lang mee bezig. Heel veel uitstel geweest. Maar nu schijnen ze hem dan toch echt eindelijk te gaan lanceren. Testvlucht. Oké, dan weer Starlink op 2 april. Twee keer. Eén keer van Californië, eentje vanuit Florida. En dan zijn we daar de week weer even rond. En dan andere lanceringen even verder niet. Ja, later komt ook nog Bluebird 7. Die moet binnenkort ook gelanceerd gaan worden. Van die grote telefonie-satellieten. Maar daar zien we dan nog wel. Die zou ook nog eind maart moeten komen, zeggen ze. Maar dat is ook weer de vraag of dat gaat lukken nog. Goed, tot zover even de verhalen van deze week.